Er zijn twee mededelingen, gemeente. De eerste is dat volgende week zondag, zo de Heere wil, de voorbereiding zal zijn voor het te vieren heilig avondmaal. En de tweede, dat volgende week zondag de extra collecte voor de zending zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 70, de versen 1 en 3. Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 96 en daarvan het zesde vers. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde voor zijn majesteit, leer voor zijn aangezicht te beven. Psalm 96 vers 6. Daarna volgt de schriftlezing, u vindt die deze morgen in het boek Jozua en daarvan het vijfde hoofdstuk. We noemen nu Jozua 5 als schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 96, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen Jozua 5. En het geschiedde toen al de koningen der Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts, en al de koningen der Canaanieten die aan de zee waren, hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht der kinderen Israëls, totdat wij daardoor gegaan waren, zo versmolt hun hart. En er was geen moed meer in hen voor het aangezicht der kinderen Israëls. De diertijd sprak de Heere tot Jozua: maak uw stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede malen. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Dit nu was de oorzaak waarom hen Jozua besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden waren gestorven in de woestijn op de weg nadat ze uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog was besneden, maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaar in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden die uit Egypte gegaan waren en die de stem des Heren niet gehoorzaam geweest waren, dewelke de Heren gezworen had dat hij hun niet zou laten zien het land, hetwelk de Heren hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld. Die heeft Jozua besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want ze hadden hen op de weg niet besneden. En het geschiedde als men een einde gemaakt had van al dat volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger totdat zij genezen waren. Verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam dier plaats Gilgal, tot op deze dag. Terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij het Pascha op de 14e dag derzelfde maand in de avond op de vlakke velden van Jericho. En zij aten van het overjarig koren des lands en des andere daags van het Pascha ongezuurde broden en verzengde aren even op diezelfde dag. En het manna hield op des andere daags, nadat zij van des lands overjarig koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Kanaan. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En ziet, er stond een man tegenover hem die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad. En zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Tot zover het schriftgedeelte wat we vanmorgen willen lezen. De tekst op deze tweede Adventszondag is uit dit schriftwoord. Jozua 5 en daarvan de versen 13 tot en met 15. Jozua 5, de versen 13 tot en met 15, waar we het woord van God en de tekst voor vanmorgen lezen. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet, er stond een man tegenover hem die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad. En zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Voordat we dit woord in de prediking overdenken, worden we geroepen om een van de kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we lezen nu daartoe het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één, enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, vader de bakker, moeder de bakker? Ouders, een zegen is het van boven, we zeggen dat zo vaak, wanneer we kinderen ontvangen. Maar al lezend in het formulier dacht ik vanmorgen zo, het is nog een groter zegen bij die zegen, als de Heere ons als vader en moeder de kracht en de genade geeft om onze kinderen op te voeden en voor te gaan en voor te leven in de wegen van de Heere. Want wanneer je als vader en moeder, zoals u beiden, al meerdere malen het ja-woord hebt mogen geven, dan komt als ons gezin groter wordt de verantwoording doorgaans sterker op ons af. En dan voel je wat het woord in ander verband zegt. Wie is tot deze dingen bekwaam? We zijn zelf zondige mensen. Onze kinderen zijn zondige mensen. We hebben dat aangrijpend uit het formulier aan u voorgelezen. En wie zal als zondig mens zondige kinderen opvoeden voor de eeuwigheid? Dat is wanneer we naar beneden zien en op onszelf zien, ten enenmale een onmogelijkheid. En het is nodig dat we met die onmogelijkheden maar terechtkomen op de knie. Met de belijdenis dat wij het niet weten en het niet kunnen. Maar ook met het smeekgebed pleitend op wat God zelf bij de doop belooft. Of hij ons kracht wil geven. En daarom is het zo'n zegen wanneer de Heere zelf ons bij het opvoeden, bij het voorgaan en bij het voorleven van de kinderen zijn hulp en zijn genade niet onthoudt. En ouders, mag ik het zo zeggen vanmorgen, daar wil de Heere om gebeden zijn. En dat wil hij schenken op het gebed. Juist als wij geen mogelijkheden en geen krachten bij onszelf zien. En dan is het zo dat we onze kinderen ook op die dingen mogen wijzen. Namelijk dat er bij hunzelf geen waarde, waardigheid bedoel ik, en geen kracht is. Dat ze bekeerd moeten worden. En dat ze dat uit zichzelf niet zoeken en uit zichzelf niet kunnen. Maar dat de God in wiens drie enige naam ze gedoopt zijn, nu laat zien bij de doop dat hij zondaren zoekt, eer dat ze hem kunnen zoeken. Zoals hij in het paradijs tot Adam kwam, voordat Adam hem zocht, zo komt de hoge God van het verbond bij het doopvond tot ons en tot onze kinderen, eer dat wij naar hem kunnen vragen en hem kunnen zoeken. En hij laat zijn driemaal heilige naam aan de namen van onze kinderen verbinden. Daarin belooft de Heere, zegt hij je toe, met een drievoudige eed, dat hij genade kan en wil bewijzen. Ach, dat we daar dan op pleiten mogen. En onze kinderen ook wanneer ze groter worden en ze leren spreken en wij ze bidden leren. Leren vragen, Heere, geef wat gij eist. Geef het geschenk van vrije genade. Het nieuwe hart. Het hart om u te kennen en u te vrezen. En dan is het waar wat we samen willen zingen voordat de doop bediend zal worden. Welzalig die in die weg als ouders en als kinderen, al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, het derde vers. Lena, Kaatje, Jobina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We zingen Psalm 134, vers 3, de zegenbeende en dat staande. Eindigen we deze plechtigheid nu met de dankzegging van het formulier en vragen we de Heer om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe God van het verbond, wil u dat zelf door genade bevestigen, uitwerken in het leven van dit jonge kindje, wat u aan deze ouders toevertrouwde. Zij weet niet wat er gebeurd is. Onbewust ontvangen wij als kinderen de doop, maar niet onbekend bij u. Als het leven van alle mensen voor u niet verborgen is, een open boek is, dan ligt ook dit jonge leven voor u geopend. En dan weet u dat ook dit kindje zondig is, zoals wij allen. Dat het nodig heeft die genade die alleen bij u te vinden is en die ge ook bij het zichtbaar evangelie van het doopwater betekent en verzegelt. Heere, wil u dan zelf als de grote drie-enige verbondsgod die genade uitwerken en toepassen in haar leven? Wil de ouders alles geven wat nodig is voor de opvoeding? Laten ze alle kracht daarbij alleen van u verwachten. En wil u hen als gezin zegenen. Zegen alle gezinnen die tot de gemeente behoren. Denk aan alle vaders en moeders die korter of langer geleden hun ja-woord voor u en in het midden van de gemeente spraken. Wees u met de kinderen, de vele kinderen, die het teken en zegel van het verbond mogen dragen. O God, wil met uw genade onder ons krachtig werken. Vader, Zoon en Heilige Geest, verheerlijk gij het werk van uw genade. Laat daartoe ook de prediking van deze dag gebruikt mogen worden. Wil u, wanneer vanmorgen het Adventsevangelie klinken mag, ons leiden, geven dat de boodschap helder en duidelijk en schriftuurlijk mag zijn, maar ook dat het woord in zijn breedte en in zijn diepte gelegd mag worden aan ons hart. En dan weet u wat we nodig hebben, Heere. U kent ons, niets is voor u verborgen. Wil u geven dat de verschijning van de vorst van het Heer des hemels een voorafschaduwing van de komst van Christus in het vlees ons aan mag spreken wanneer wij nog onbekeerd zijn. En wil u geven dat die krachtige held ons mag neervellen op het slagveld van vrije genade, opdat we alle verzet mogen verliezen, opdat we alle wereldgelijkvormigheid mogen verliezen, opdat we alle ongeloof mogen verliezen en eigen gerechtige vroomheid, en opdat we als een arme zondaar nu niet anders meer verlangen dan om door genade alleen behouden te worden. Maak zo plaats, o grote held der hulp, voor uw eigen werk. En geef dat het vanmorgen ook blijken mag dat er vanuit de komst van Christus, die gekomen is, maar ook in het gewaad van zijn woord door de Heilige Geest tot zondaren komen wil, nabij komen wil, de ziel die tot hem zucht en het hart dat tot hem vlucht wil vertroosten. Heere, wil zo ook vanmorgen troosten en spreken en komen in het midden van de gemeente tot ons, tot onze kinderen. Wil u daartoe uw woord genadig zegenen. Denk aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We zijn vanmorgen samengekomen als mensen met onze eigen levensgeschiedenis, met onze eigen omstandigheden, de zorgen, het verdriet en de moeite. Ze laten ons niet los als we de drempel van de kerk overgaan. Ze zijn met ons meegegaan het kerkgebouw binnen. Heere, wanneer er bijzondere moeite zijn, mogen we die dan zo aan u voorleggen. En van u vragen of u wilt denken aan alle families en gezinnen waar rouw zijn intrede deed. We denken aan zuster Verhagen en haar familie, waar een broer overleed en ook deze week al begraven is. Wil u, Heere, wanneer de dood zo dichtbij komt en de roepstemmen zo krachtig worden, bijzonder de troost en de hulp van uw genade schenken. We denken ook aan broeder Wiegel en de familiekring, waar in korte tijd 3 ooms overleden zijn, weliswaar op hoge leeftijd. Maar we voelen ook dan de banden van het bloed, de banden van de liefde. We voelen ook dan dat het leven broos is en vergankelijk. Heere, schenk uw kracht en uw hulp. We bidden u voor allen die met ziekte of moeite en zorgen te kampen hebben. We dragen zuster vroeg in de wei aan u op, die deze week zal worden opgenomen voor nader onderzoek. En die voor een operatie staat die, we weten niet wanneer, maar toch binnen enige tijd zal moeten plaatsvinden. Heere, denk aan haar. Ga u ook deze week met de onderzoeken mee en wil u geven dat ze ervaren mag dat u haar ondersteunen wilt, ook in de zorgelijke omstandigheden die er zijn. Wil bovenal deze omstandigheden nog gebruiken voor haar persoonlijk een eeuwig heil. We dragen broeder Nelis aan u op die deze week ook voor een operatie staat. Wil u met hem meegaan naar het ziekenhuis, hem doorhelpen en laat het zo mogen zijn dat de operatie ook gebruikt mag worden en gezegend mag worden. We bidden voor broeder Visser die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heere, we zeggen uw naam dank dat hij door alle onderzoeken heen mocht komen. We bidden dat de definitieve uitslag ook goed mag zijn en dat hij kon het zijn weer spoedig naar huis terug mag keren. En wil u alle middelen die gebruikt worden nog zegenen. Ontferm u over hem en over zijn vrouw. We denken aan zuster Born, die toch nog weer onverwacht deze week naar het ziekenhuis moest. Heere, wil u haar gedenken, nu ze in het Icasia ziekenhuis ligt. Wil u haar nabij zijn. U kent haar omstandigheden, u weet de moeite en de zorgen van de laatste maanden, jaren eigenlijk. Wil u geven dat er nog middelen mogen zijn waarbij ze baat vindt. Maar bovenal laat u ook in het ziekenhuis, in uw genade, zich niet onbetuigd. En ontferm u over haar. We zeggen uw naam dank dat zuster van der Laan vanmorgen voor het eerst na een periode van ziekte en ook ziekenhuisopname weer in de kerk mag zijn. Dat u het zover weer wel gemaakt hebt. Heere, wil u ook verder herstel geven, haar leven bewaren en verlengen. En wil u geven dat zij bovenal de tijd die u haar schenkt ook ervaren mag. Dat gij het zijt die niet alleen naar het lichaam de krachten wilt geven, maar die ook zich erbarmen wilt over onze ziel. Heere, dat is een eeuwig wonder, onverdiend aan onze kant, maar wil u het schenken. Ontferm u zo over ons allen. Wil u genade geven dat we vanmorgen, vandaag een gezegende zondag mogen ontvangen. Ook daarvan moeten we belijden en laat het een hartelijke belijdenis mogen zijn dat we dat niet verdienen. Dat wanneer wij zien op onze ongerechtigheden en zonden die er waren deze week die voorbij ging, heel ons leven waren, dan hebben we geen enkel recht. Dan zou u ons voorbij kunnen gaan en niemand zou kunnen zeggen wat doet ge, of u van onrecht kunnen betichten. Maar wil u, Heere, redenen nemen uit uzelf en om het verbond, om uw vastgestaafde eed, aan ons en onze kinderen denken. En wil u tot ons spreken, ja in uw woord tot ons komen. En zou het dan zo mogen zijn dat er één, meerdere, vele mogen zijn die het vanmorgen ervaren mogen. dat gij het tot hun hart zegt, ziet, hier ben ik. Ik ben nu gekomen. Heere, schenk dat uit vrije, onverdiende genade, om Jezus wil. Amen. Willen u eerst nog zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren? We zingen uit Psalm 130, het derde en het vierde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemel, Heer. Ga mijn bestrijderen toch te keer, wil spies. Rondas en schild gebruiken, om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun optocht, treed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar... Ik ben uw heil alleen. Psalm 35, het eerste vers. Geliefde gemeente, in deze adventsweken staan we doorgaans stil bij de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus hier op aarde. Heel vaak heeft de prediking in deze weken als thema adventsverwachting. En we staan stil bij de verwachting van een Abraham of van een David, of van de oudtestamentische profeten die uitzagen naar de vervulling van Gods belofte, naar de komst van Gods eigen Zoon in het vlees. En er is zeker alle reden om in de adventsweken daar de aandacht op te vestigen. Maar er zijn nog meer adventslijnen in het Oude Testament te vinden. En een daarvan zal vanmorgen ons bezighouden. Het Oude Testament spreekt namelijk niet alleen van de verwachting van de oudtestamentische vromen op grond van de belofte, maar ook van de komst van de Heere Jezus Christus voor een ogenblik onder bijzondere omstandigheden die nog niet de komst in het vlees was. Anders gezegd van verschijningen van een bijzonder karakter, waarin de Heer Jezus Christus zelf als de Zoon van God een gedaante aanneemt en met een hoorbare stem spreekt tot mensen. En die verschijningen zijn als het ware de voorbereidingen, we zeggen het vaak met een ouder woord, de voorafschaduwingen van zijn komst in het vlees. En een van die voorbereidingen van zijn komst, een van de verschijningen waarin hij zelf tot Jozua en in Jozua tot het volk van Israël spreekt, ligt vanmorgen voor ons. We gaan daarover nadenken met Gods hulp en schrijven daarboven de komst van de vorst des hemels. We letten allereerst op de wijze van zijn komst. Hij komt terwijl Jozua de sleutelstad Jericho aan het verkennen is. In de tweede plaats het moment van zijn komst. Hij is nu gekomen. En in de derde plaats het doel van zijn komst. Hij geeft Jozua, die op gebogen knieën voor hem ligt, aanwijzingen wat hij moet doen. De komst van de vorst des hemels. Ten eerste de wijze van zijn komst. Ten tweede het moment van zijn komst. En ten derde het doel van zijn komst. De geschiedenis is bekend. Jozua is de leider van het volk Israël geworden na de dood van Mozes. En hij is het die het volk op Gods hoog bevel het land van Kanaan binnen mag leiden. En dat is heel wonderlijk geweest. Nadat ze zich een tijd lang hadden voorbereid aan de andere kant van de Jordaan, mocht het volk toen op Gods bevel door de Jordaan heen trekken. De wateren stonden stil en een pad werd gebaand, terwijl toch de rivier vol was, dus er heel veel water was en het onmogelijk was om op die plek een doorwaadbare plaats te vinden om door te trekken. Ze trokken veilig door, door een wonder van God, het beloofde land binnen. En dat hadden de volken rondom gehoord, zo lezen we aan het begin van dit hoofdstuk. En die volken, de Amorieten en de Ferezieten en de Hethieten, ze waren bang geworden. Een grote vreze was gevallen over de volken, voor de kinderen Israëls. Hun hart versmolt en er was geen moed meer in hen als die kinderen Israël zulke machtige goden hebben. Zo dachten die heidenen, dat zelfs de wateren van de rivier de Jordaan hen gehoorzamen. Ja, dan zijn wij niet bij machten om weerstand te bieden aan dit volk dat uit de woestijn komt. En hun hart versmolt. Wel zouden we zeggen, dan zal Jozua met één de weerbare mannen wel oproepen en van dit moment gebruik maken om nu het volk, nu het kwetsbaar is, aan te vallen en de Amorieten en de Ferezieten te verslaan. dan zal hij als een goed generaal van dit uitgelezen moment wel gebruik maken. Maar het verrassende is, dat gebeurt niet. Is Jozua dan geen kundig generaal? Is hij niet bij machten om een leger te leiden? Ja, dat is de reden niet. Jozua en het volk van Israël, ook al hebben ze misschien heel duidelijk de gelegenheid gezien die hun geboden is, ze wachten op het woord van de Heere. Zoals het in de woestijn ging, op die momenten althans, dat Israël gehoorzaam was aan het woord van de Heere, dat ze naar de mond van de Heere verrijsde en naar de mond van de Heere zich legerde. Dat wil zeggen, als de Heere sprak, trokken ze op, en zonder het woord van de Heere gingen ze niet weg. En als de Heere sprak, dan sloegen ze hun tenten op, en als de Heere niet sprak, dan reisden ze door. Zo is het ook nu Jozua het volk binnenbrengt in het beloofde land. Ze wachten op het woord van de Heere. Ja, maar zal misschien iemand tegen Jozua gezegd hebben, of de stem heeft geklonken in zijn eigen hart, laat je dan de gelegenheid niet voorbij gaan. Nu zijn de volken van Kanaan verslagen van hart. Nu zijn ze diep onder de indruk. Nu is het moment aangebroken om aan te vallen. Maar bij Jozua en bij het volk treft ons hier, gemeente, dat liever dan op menselijke berekeningen en strategische overwegingen te vertrouwen, wachten ze op het woord van de Heere. Wat is dat een kostbare trek, een aangrijpende trek in deze hele geschiedenis. Wat is het ook juist in de adventsweken, iets waar we bij stil mogen staan. Die verwachting van Israël, die telkens weer in de oud-testamentische geschiedenis naar boven komt, is ten diepste een wachten op het woord van de Heere. Nee, dat is geen lijdelijk afwachten, maar dat is een ernstig, een ootmoedig, als ik het zo zeggen mag, een werkzaam inwachten, een werkzaam verwachten. Zo wachtte men in Israël, zo wachtte Jozua op het woord van de Heere. En wat zegt de Heere dan? Dan is het wonderlijke wat de Heere zegt dit, dat nee, ze gaan niet meteen het land binnen met getrokken zwaarden en in goed gevormde slagorde. Maar dan is het eerste wat de Heere zegt, nadat ze een poosje in Gilgal zich gelegerd hebben, dat de mannen besneden moeten worden en dat ze samen het Pascha moeten vieren. Die besnijdenis was nodig, het is ons omstandig gelezen, want het wordt uitvoerig uitgelegd in dit hoofdstuk, omdat in de woestijn, om welke reden dan ook, de besnijdenis niet had plaatsgevonden. In Egypte waren de Israëlieten nog wel besneden, maar in de woestijn was dat niet gebeurd. En nu de oudere generatie was uitgestorven, en alleen voor het grootste deel althans, de jongeren die in de woestijn geboren waren, nu het land binnentrokken, moest eerst de besnijdenis plaatsvinden. Opdat, zo lezen we in het slot van dat gedeelte, de smaad van Egypte wordt afgewendeld. De besnijdenis is dus altijd al een teken van reiniging. Maar hier in het bijzonder, voordat ze het beloofde land onder de kracht en de bescherming van de Heere mochten gaan innemen, moesten ze zich eerst reinigen. De smaad van Egypte, de smaad van de woestijn moest worden afgelegd. En ze moesten zich heiligen door het Pascha te vieren, zoals de Heere dat zelf vele jaren geleden had ingesteld. En daar zien we een aantal belangrijke trekken. We zien dat telkens in de geschiedenis van Israël tijdens de woestijnreis. Als de Heere grote wonderen gaat doen, als de Heere zijn wet gaat geven op de berg Horeb, En nu, als de Heere het land gaat geven in de handen van de Israëlieten, dan vraagt de Heere, dan eist de Heere dat het volk zich heiligt. Dat het volk zich op de wonderdaden van de Heere voorbereidt. Nee, dan moeten we niet denken dat ze de wonderdaden van de Heere kunnen verdienen. Door gehoorzaam te zijn en door de voorschriften van de Heere precies en letterlijk op te volgen. Dat heeft geen verdienste. Dat is niet iets waardoor wij de Heere aangenaam worden. Maar het is wel zo dat de Heere, juist wanneer hij komen wil om zijn volk te helpen en om zijn volk het land Kanaan in bezit te geven, dat hij van het volk vraagt om naar zijn inzettingen te luisteren en naar zijn woorden te handelen. Gemeente, alle dingen, zo laat de Bijbel ons weten, hebben voorbereiding nodig. Niet alleen het heilige avondmaal, daarover hopen we de volgende week te spreken. Maar alles heeft zo zijn voorbereiding nodig. Als wij uitzien, om maar heel persoonlijk te zijn, naar de komst van de Heere in ons leven, dan weten we dat dat louter genade is. En dat daar niets van onze verdiensten in aanmerking komt. Maar het heeft wel voorbereiding nodig. Wij mogen de middelen die God daarvoor aanwijst gebruiken. Het woord onderzoeken. Ons misschien op een bescheiden manier voorbereiden op de zondag. Biddend de weg naar de kerk gaan. Zoeken met de wet van de Heere ernstig rekening te houden. Nee, dat zijn geen dingen waardoor we de zaligheid kunnen verdienen. Ik zeg het nogmaals. Maar het is wel iets wat de Heere eist en wat de Heere zegent. Dat ziet u ook hier. Want wanneer zo de inzettingen van de Heere gehouden zijn, men het Pascha gehouden heeft en de smaad van Egypte en van de woestijn heeft afgelegd, dan gaat Jozua op weg. Nee, hoewel de Heere verder nog niets gezegd heeft en er nog geen slag geleverd is, ziet hij zijn taak. Hij is de bevelhebber van het leger en hij gaat het gebied van Jericho op. Hij komt onder de muren van de stad, nee, misschien niet vlak onder de muren, maar toch zo op een heuvel of een berg waar hij Jericho kan bespieden. En hij staat er als aanvoerder te kijken en hij probeert een plek te vinden waar hij misschien de stad het gemakkelijkst bestormen kan. Zo stellen we ons voor althans. De hele geschiedenis maakt de indruk dat Jozua de stad verkent. Zijn verwachten van de Heere, zijn wachten op de Heere, blijft hij niet werkeloos zitten, maar doet wat hij als zijn taak, als zijn roeping ziet. En dan, terwijl hij misschien al dagen, misschien al wel weken op een woord van de Heere gewacht heeft met betrekking tot de inname van het land. Terwijl misschien al wel in die weken de stemmen in zijn hart opklommen, zou de Heere wel komen. Wil hij ons de weg wel wijzen hoe we dit land moeten veroveren? Wil hij ons wel oproepen om de strijd aan te gaan? Dan komt de Heere. Want we lezen voorts geschiedenis als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En ziet, er stond een man tegenover hem die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Jozua ziet dus, terwijl hij bezig is de stad te bespieden, ineens een man. De gedachten zijn verschillend of dat nu een visioen geweest is of dat hij werkelijk een verschijning zag. Persoonlijk houd ik het ervoor dat hij een verschijning gezien heeft, omdat Jozua eerst denkt dat het een soldaat of misschien een hogere officier van het leger is. Want hij zegt, zijt ge een van ons of zijt ge van de vijanden? Dus hij ziet voor zich een menselijke gedaante. Maar hij ontdekt al spoedig dat die menselijke gedaante geen gewoon mens is. Want als zij misschien al met de hand op het gevest van zijn zwaard, want stel je voor dat het een vijand is, die man aanspreekt en zegt, wie zijt ge? Behoort ge bij de vijanden, want ik ben hier op Jericho's grondgebied? Of behoort ge bij ons? Zijt ge misschien een van de soldaten of een van de officieren die ik niet zo goed ken? Dan antwoordt deze vreemdeling, ik behoor niet bij de vijanden. En ik behoor ook niet bij uw legers. Maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. U moet daar goed op letten. Dat deze man van wie hier gezegd wordt dat hij staat met een uitgestoken zwaard. Dat hij zich niet aan de kant van de vijanden schaart. Maar ook niet aan de kant van Israël. Straks blijkt dat hij gekomen is om Israël te helpen, als de machtige held der hulp. Maar hij is niet één van Israël. Daarmee laat deze man al horen aan Jozua dat hij een ander is. En dan mag u het woord ander met een hoofdletter schrijven. Dat hij weliswaar het volk van Israël te hulp komt, maar dat hij niet zich bij het volk van Israël schaart. Hij is gans verheven. De gans andere. Hij is God en geen mens. Hij is de Heere en geen Israëliet. Dat hoort Jozua onmiddellijk doorklinken wanneer hij deze woorden van de vreemdeling aanhoort en hij valt op zijn knieën in aanbidding. En dan moeten we er ook op letten, gemeente, dat deze man getekend wordt met een uitgestoken zwaard. Deze gans andere, in mensen gestalten openbaring van God, staat met een uitgestoken zwaard. En dat lezen we maar heel zelden in de Bijbel. Dat God of een engel met een uitgestoken zwaard staat. Het herinnert ons, ja, u bent mijn gedachte al voor, aan het paradijs met name. Toen Adam en Eva van God waren afgevallen, toen werd het paradijs voor hen verboden gebied. En toen zond de Heer een engel die de deur, de poort van het paradijs bewaken moest, opdat de mens Adam en Eva daar niet meer binnen zouden komen en zouden eten van de boom des levens. En in die poort staat die engel dan met het uitgestoken lemmer eens zwaards, zo lezen we. Een vlammend zwaard snijdt de weg naar het paradijs, de weg naar de gemeenschap met God af. En als we dat beeld een moment voor onze aandacht krijgen, dan zeggen we, maar wat betekent dit dan hier? De Heere verschijnt. Hij is geen mensenkind. Hij behoort niet bij de legers van Israël of bij de legers van Jericho. Maar hij staat hier, hij verschijnt nu met een uitgestoken zwaard. Teken van gericht, teken van oordeel. Want die engel met dat uitgestoken zwaard stond daar om een ieder die de weg naar het paradijs zou willen gaan tegen te houden en indien nodig te doden. Het uitgestoken zwaard is trouwens in heel de Bijbel het teken van gericht en het teken van oordeel. Is deze majesteitelijke verschijning dan gekomen om Jozua te doden? Is zij gekomen om Israël te gronden te richten? O, het zou, wanneer we letten op de zonde van Israël in de woestijn en in het nieuwe land Kanaan, dan zou het verdiend zijn. Dan zou de Heere geen onrecht doen wanneer hij met het zwaard van het gericht Jozua en het volk onder het oordeel zou doen verteren. Maar ook al is het verdiend. Deze majesteitelijke verschijning komt niet om te verteren, om te verderven, maar om genade te bewijzen. Want we lezen in deze woorden dat deze man zegt, terwijl hij staat met een uitgestoken zwaard: ik ben de vorst van het Heer des Heren, van het hemelse heerleger. Dat wil zeggen van de legioenen in de hemel, van de engelenscharen. En ik ben nu gekomen. Degene die hier komt en die hier staat met het uitgestoken zwaard is niet een engel, maar is de engel des Heren. Die uitdrukking wordt hier weliswaar niet gebruikt. Maar wanneer we de verschijning vergelijken met andere verschijningen van die engel des Heren, dan zijn de overeenkomsten opvallend. En het belangrijkste punt waardoor we het weten dat dit de grote engel des Heren zelf is, is dat deze engel toelaat dat Jozua hem aanbidt, als was hij God zelf. Een engel mag niet aanbeden worden. Gij zult de Heere alleen aanbidden. En als daarom die grote engel des Heren in het Oude Testament verschijnt en zichzelf laat aanbidden, dan is dat het teken dat dit niet zomaar een engel is, maar dat het de Heere zelf is. En aangezien de Heere zelf zich altijd openbaart in en door Christus, is het de oud-testamentische openbaring van de Heere Jezus waarvan we hier getuigen zijn. O nee, al die dingen doorgronden Jozua op dat moment wellicht niet. Het is de vraag hoeveel hij ervan verstaan heeft. Maar één ding is zeker, schrift met schrift vergelijkend is er geen andere weg dan dat we het zeggen: deze held die hier komt, deze machtige krijgsman die nog bij Jericho, nog bij Israël behoort, is de oud-testamentische openbaring van de Heere Jezus Christus zelf. En hij komt weliswaar met het zwaard der gerechtigheid in zijn hand, maar toch om te helpen. Want hij zegt: ik ben nu gekomen. Ik ben nu gekomen. Op dit moment. Lang hadden ze gewacht. Want we lezen dat ze wachten op de Godspraak, op het woord van de Heer. Ze wilden het land niet gaan bestormen zonder dat de Heer zelf zou spreken. En de Heer had wel gesproken. Hij had ze aanwijzingen gegeven, voorbereiding door middel van die sacramenten die gevierd waren, besnijdenis en het Pascha. Maar hoe het land veroverd zou moeten worden, dat was nog een grote vraag. En hoe die sterke stad Jericho ingenomen zou moeten worden met zijn machtige muren en zijn geweldige sterke forten, dat was iets waarover de Heere nog geen woord gesproken had. Maar nu komt de engel des Heren, nu komt de Christus met een uitgestoken zwaard en hij zegt: ik ben nu gekomen. Ja, dat is eigenlijk al het antwoord op alle wachten en op alle vragen van Jozua. Goed, hij krijgt straks wel instructies wat hij moet doen en hoe de stad wordt ingenomen. Maar als de Heere zelf in het leger komt, en als de Heere zelf neerdaalt tot Jozua en tot hem spreekt, dat is eigenlijk het antwoord op alle vragen. Want hoe het dan ook gaan zal, als de Heere in het midden is van het leger van Israël, dan gaat het goed. Dan zullen zelfs de zwaarste muren van Jericho moeten vallen. En dan is het voor Jozua tot bemoediging geweest dat de Heere hier tot hem sprak, terwijl het zwaard was uitgetogen. Want al was Israël dan niet beter. En al had Israël dat zwaard van Gods gerechtigheid verdiend in de zin dat ze onder het zwaard zouden vallen. Dit uitgestoken zwaard duidt hier aan dat de Heere het nu voor Israël gaat opnemen. En dat de Heere zelf gaat strijden. En dat de Heere zal zorgen dat Jericho zal vallen. En de sleutelstad van het land van Kanaan vernietigd zal worden. Zodat het land open ligt voor het volk dat uit Abraham is voortgekomen. Ik ben nu gekomen. Dat betekent op mijn tijd. En Gods tijd is dikwijls anders dan onze tijd. Wij mensen willen wanneer we de Heere nodig hebben onmiddellijk antwoord. Wij mensen willen wanneer ons hart uitziet naar de komst van Christus. Omdat we met onze zonde in aanraking zijn gekomen en niet weten hoe dat die zonde verzoend en vergeven zouden worden. En smeken, Heere, red gij mijn ziel. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Ach, gemeente, wanneer we zo leven en wanneer dat de grondtoon van ons gebed is, dan is er diep in ons hart altijd een verlangen dat de Heere nu onmiddellijk komt en onmiddellijk spreekt op onze tijd. En we beseffen juist dan vaak zo weinig hoe lang wij de Heere hebben laten wachten. En hoe lang wij ons verzet hebben tegen zijn woorden van waarschuwing en vermaning. En tegen zijn liefdevolle nodigingen. En we denken dat het dan allemaal onmiddellijk moet gebeuren. En als het niet gebeurt op onze tijd, dan worden we ook nog wrevelig en opstandig soms. En dan luisteren we zo gauw naar die stem die zegt, bid maar niet meer, want de Heere hoort toch niet. En dan droogt het soms zo op van binnen. Maar de Heere wil in deze geschiedenis ons laten horen dat hij Israël soms laat wachten. En dat hij ook mensen vandaag soms laat wachten. Niet om het hen moeilijk te maken zonder reden. Maar om ze iets te leren. Want wanneer de Heere zondaren laat wachten en niet onmiddellijk antwoord op het gebed, dan zit daar altijd goddelijk onderwijs in. Onderwijs waaruit wij moeten leren dat we de minste zegen van de Heere niet verdienen. En dat we nergens rechten op kunnen laten gelden. Dat het onverdiend is als de Heere onze gebeden om gezondheid of om hulp of om kracht in ons leven verhoort. Dat het onverdiend is als de Heere bovenal dat gebed verhoort wanneer hij tot onze ziel zou spreken en wanneer zijn woord aan ons hart zou worden toegepast. Kijk, en het is zo nodig dat we daar iets van gaan inleven. Opdat genade echt genade wordt en niet maar een rekensommetje. En zo is het ook in deze geschiedenis, de les die ons wordt voorgehouden. Christus wil komen. Christus wil te hulp komen. Christus wil het land bevrijden van de vijanden en het volk zeker doen wonen. En u weet het, dat zijn allemaal beelden van de geestelijke zegeningen die God aan al zijn kinderen van alle tijden en alle plaatsen wil geven. Maar de Heere komt op zijn tijd soeverein. En daar moeten we eens op letten. Als de Heere dan komt in deze geschiedenis, dan komt hij zoals Jozua en het volk hem nodig hadden. Dan past alles precies bij wat het volk op dat moment het meest nodig had. Want wat hadden ze nodig? Wel leiding van God, zegen van God, zegt u. Ja, maar dan speciaal toch dat de Heere zou komen om ze het land in bezit te laten nemen. Om die sterke steden te verwoesten. Om die vijandelijke legerscharen te gronden te richten. En de Heere verschijnt als een krijgsman. Als een machtig held. om het voor hen op te nemen en hun oorlogen te strijden. En al verschijnt de Heere nu vandaag aan de dag niet meer in zichtbare gestalten of in visioenen, u moet maar nooit vergeten wanneer de Heere komt en zichzelf openbaart door zijn woord en geest. Dan past dat precies bij de omstandigheden waarin u bent. Dan past dat precies bij de nood van uw leven. Wanneer de Heere voor het eerst of opnieuw tot een zondaar spreekt vanuit het woord, dan past dat woord precies op de nood en op die openstaande schuld die er in uw leven is. Dan kan het zijn dat een mensenkind de weg is kwijtgeraakt. En dat hij geen weg meer ziet. Hoe zal ik bekeerd worden? Hoe zal ik tot God komen? Oh, ik weet het. De tekst heb ik op de zondagschool nog geleerd. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar waar vind ik hem die de weg is? En als u zo vastgelopen bent en geen weg meer ziet, alleen maar donkere muren en bergen van schuld, dan kan het toch gebeuren niet dat de Heere vanuit het woord zo krachtig de weg wijst. Door bijvoorbeeld te zeggen, en door dat met kracht aan uw hart te leggen, zodat u de betekenis gaat verstaan, zodat het woord zijn kracht gaat doen in uw leven. Ziet, hier ben ik. Ik ben nu gekomen. Of ik ben uw heil alleen. Dan kan toch vanuit het woord, door de kracht van de Heilige Geest, er een ontmoeting zijn met de Heere. En dan komt hij op zijn tijd, maar altijd op een wijze, met het woord dat precies bij uw omstandigheden past. En als het soms zo is dat een kind van de Heere worstelt met de bron van inwonende zonde, en daarmee steeds maar weer nederlagen leidt en er zo'n last van heeft, dan kan het gebeuren dat de Heere komt met zijn woord en laat zien dat hij het nu is die aan het kruis is gestorven om, zoals de apostel het zegt, de zonde te gronde te richten, de zonde te doden. Of zoals John Owen het zegt aan het slot van zijn boek over de inwonende zonde, dat God in Christus voor een worstelend christen komt en het kruis laat zien in zijn schoonheid. Dat vanuit het woord de betekenis van het kruis opengaat. En dat je mag ontdekken, nee, niet slechts dat Christus aan het kruis gestorven is om de zonde te verzoenen en de zonde te vergeven, maar dat ook Christus aan het kruis gestorven is om de inwonende zonde van zijn volk te doden. Ik ben nu gekomen. Is dat niet telkens zo? Wanneer de Heere door zijn woord en geest krachtig spreekt en op zijn tijd de nood van de ziel oplost en de vragen van het hart beantwoordt. Ja, dat blijkt ook duidelijk uit het vervolg. Want kijk, wanneer Jozua zo de Heere ontmoet, en wanneer de Heere dan komt als ze het meest nodig hebben, als de nood hoog is, als ze niet weten hoe het nu verder moet, soeverein en toch zo neerbuigend, dan valt Jozua aan de voeten van deze krijgsman neer. Dan aanbidt hij hem. En dan zegt de Heere, terwijl Jozua aan zijn voeten ligt, trek uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. En Jozua deed alzo. Herinnering aan de openbaring van diezelfde koning in de brandende braambos aan Jozua's grote voorganger Mozes. En daar in die brandende braambos had Mozes ook een stem gehoord: trek uw schoenen van de voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Wat betekent dat? Wel, het betekent allereerst natuurlijk dat Jozua hier eenzelfde openbaring krijgt als wat Mozes kreeg aan het begin van zijn loopbaan als leider van Israël. En dat zal Jozua gesterkt hebben in de overtuiging dat hij van Gods wegen tot dit werk geroepen was. Maar het betekent ook dat wanneer de Heere Jezus Christus oudtestamentisch verschijnt, want hij verscheen zowel in de braambos als hier in een menselijke gestalte, dat er dan van de grootste eerbied sprake is. Ik zou het zo willen zeggen vanmorgen, het was nog niet eens genoeg eigenlijk dat Jozua daar op zijn knieën lag en aanbad en zei: wat spreekt de Heere tot zijn knecht? Hij moest als een teken van nog grotere eerbied ook zijn schoenen uittrekken. En daar lag hij met blote voeten. Het teken van diepe eerbied, van grote overgave. En daar zit een geweldige les in, gemeente, dat wij maar niet te oneerbiedig of te vlak en te plat over God en over zijn lieve Zoon Jezus Christus moeten spreken. We gaan in deze adventsweken de kerstdagen weer tegemoet. En er wordt veel over kerst gesproken, vaak in de wereld op een hele vreemde manier. En soms in het minder soort kerstversjes ook wel eens op een hele zoetelijke manier. Er zijn van die versjes waar je bepaald wee van wordt. Zullen we het niet vergeten, dat wanneer de Zoon van God in het vlees komt, deze Zoon van God is, voor wie we de schoenen van onze voeten mogen doen. Want die plek is heilige grond. Hem te aanbidden zoals die herders deden, dan wordt er een woord gebruikt in Lucas 2, waaruit duidelijk wordt dat ze voor het kind plat in het stof gingen leggen met hun gezicht. Komt, laten wij aanbidden. Deze koning. Laten we het evangelie van de komst van Christus niet verzoetelijken en niet vervlakken tot iets wat door de mensen gebruikt kan worden voor allerlei doeleinden, tot voor de commercie toe. Maar laten we het overwegen, dit heilig kind, deze heilige Zoon. Want wanneer Christus Jezus werkelijk waarde krijgt voor ons persoonlijk, dan gaan we niet alleen zien het eeuwig wonder dat hij zich willen vernederen tot een kindje in de kribbe, maar dat hij ook als kind de koning der ere is, de vorst van het Heer des hemels. En dat we hem in beide opzichten nodig hebben. Als neerbuigende zaligmaker die zich neerbuigt over ons in onze verlorenheid. Die verloren schapen zoekt verward in de struiken van zonde en van schuld. Maar ook als de machtige held die het opneemt tegen de zonde, tegen de schuld, tegen de vijanden die ons vast willen houden, tegen de Satan die zijn prooi niet loslaat, tegen de wereld die zuigt en die trekt. En zou het niet zo zijn dat we zeker ook in onze persoonlijke omstandigheden en in het leven van vandaag dat neerbuigende van de Zoon van God die zich openbaart om zondaren te zoeken, te samen met zijn machtsopenbaring, met het zwaard dat getrokken is nodig hebben. Want wat is het wat uw leven het meest bezwaart? Wat is het, jonge mensen, waar je het meest moeilijk mee hebt? Misschien met allerlei dingen, het zou kunnen. Maar ik hoop dat je het er vooral moeilijk mee hebt of moeilijk mee krijgt. Hoe kom ik tot God bekeerd? Want die vraag is nog steeds de meest wezenlijke vraag hier op aarde tussen wieg en graf. In feite is het de enige vraag van betekenis. Misschien eenzijdig, zegt u. Maar diep doorgedacht is het de enige vraag van werkelijke betekenis. Hoe kom ik tot God bekeerd? Daarbij vallen andere vragen volstrekt in het niet. Zijn in ieder geval van de tweede, derde of twintigste orde. Ja, en daar komt er van alles op tegen. Daar heb je de wereld in tegen. Daar heb je de tijd waarin we leven misschien in tegen. Daar heb je de Satan in tegen, want Satan laat zijn prooi niet los. Daar heb je, vooral en onderstreep dat maar drie keer, jezelf in tegen. Onze onwil, onze onmacht, onze onmogelijkheid, onze zonde, onze schuld, ons ongeloof, noemt u het maar op. Kijk, en als dat u nu bezwaart, of als dat jou nou zoveel moeite geeft, waar zouden we dan zoeken? Zouden we dan niet nog één keer die geschiedenis lezen? Van die held der hulp die uit de hoge hemel kwam. En die zegt, ik ben nu gekomen. En zouden we naar huis gaan en straks niet onze knieën buigen, Heere? Mag dat in deze weken van Advent en Kerst gebeuren. Dat u tot mij komt. En tot mijn ziel spreekt. Ja, zegt iemand. Maar daar hoop ik al zo lang op. En daar worstel ik al zo lang om. En daar zie ik al zo lang naar uit. En dominee, ik durf het er niet voor te houden dat dat allemaal oprecht is, want ik zie bij mezelf zoveel ongerechtigheid. Maar toch, op de bodem van mijn hart ligt die hunkering, dat heimwee, dat verlangen. Heren, dat ik u mag kennen. Als dat echt waar is. Dat u met uw zonden en ellende tot hem zich ter genezing wendt en nergens bij kunt. Luister dan niet naar die stem van de vijand die zegt, zoek maar niet meer en vraag maar niet meer. Luister dan niet naar die fluisterstem die zegt, en waar is nu God op wie je hoopt? Maar blijf maar eenvoudig vragen. Al is het soms ontzaglijk moeilijk. Want het staat toch in de Bijbel. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, kind van God. Wanneer de Heere zo ver gebleven is en uw hart zoekt naar hem, snakt naar hem. Omdat u leeft als in een woestijn waar geen water is. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij komt onverwacht en onverdiend, precies op tijd. Als wij bereid zijn, bereid gemaakt zijn, er plaats is, en dan zegt hij het, ik ben nu gekomen. Ach, dan bidden we het die psalmdichter na. Heere, strijd dan met mijn bestrijders. En ga ze tekeer en zeg het tot mijn ziel. Zo heel persoonlijk. Ik ben uw heil. Amen. het dankgebed. Heren, wij naderen voor uw aangezicht. We smeken u. Laat dat woord waar we maar enkele trekken van hebben opgediept, door u gezegend mogen worden. En wil u komen tot ons en tot onze kinderen. Heren, dan hebben wij het niet verdiend dat u komen zou in uw genade. Maar wil u nochtans komen om het tegen de vijanden op te nemen. De vijanden van buiten en van binnen. En als u met de almachtige kracht van het zwaard van uw woord spreekt en werkt, dan moeten de vijanden wijken. Dan vallen de muren van Jericho, dan breekt het hardste hart. Dan worden alle bezwaren opgelost. Dan wordt ook in het leven van uw kinderen dat doorbrekende werk zichtbaar. Heere, schenk het. En wil u zo onder ons nog werken. Heb dank voor alles wat u gaf. Ga met ons. Geef ons ook vanavond een gezegende dienst. We bidden het niet omdat wij het waard zijn of verdienen. Maar we smeken het alleen. In en om de genade van de Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 69, het 13e vers, zingen we samen. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan Ossofar die hun klauw verdelen. 69, het 13e vers. Meteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.